Goed, we gaan verder bij Lucas 13. Dan gaan we naar terug. We waren met Lucas 13 bezig. En wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hen, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Zalig die slaven die de Heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen en bij hen komen om hen te dienen. Dat is Lucas 13 en het zal is heel in het begin. Vers, hè? Ja, ik heb het tekst er niet bij. Dus moet je even kijken. Is Lucas 12? Ja, sorry. Ja, dan ben ik in de war. En dan gaan we straks naar Lucas 13. Oh, Johannes 13 zelf. Dus denk hierbij eens aan de voetwassing. En dat gaan we niet opzoeken. Dat kent iedereen, het verhaal van de Heer Jezus. Dat vinden we in Johannes 13, vers 8 tot en met 12. Daar stelde de Heer zich als een slaaf op, als de mensen slaaf. En hij waste de voeten van zijn discipelen toen. En hier vind je het ook weer terug. Voorwaar, ik zeg u, hij zal zich omgorden. Dat betekent zijn jas of zijn rok, zijn kleding omhoog trekken en hen aan tafel nodigen. Een slaaf, die was altijd omgord dat hij geen last van die kleding had, om te kunnen lopen en te kunnen bedienen. Want de meester ging dan bedienen, zei de Heer. Nou, denk dan eens aan de voetwassing, het is even tussendoor. Want daar heeft onze studie verder mee te maken, maar ik heb ook gewoon eens even vergelijk laten zien. En dan gaan we verder. En wanneer hij de tweede of de derde nachtwaker komt en hen zo aantreft, zalig zijn zij. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had op welk uur de dief zou komen, hij zou in zijn huis niet hebben laten inbreken. Wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Als bijbelgetrouwe evangelische christen weten wij heel vaak en haarscherp te onderscheiden welke teksten wel of niet voor de gemeente van Christus zijn en welke schriftgedeelten op Israël gericht zijn. Maar vaak vergeten wij daarbij dat wanneer er iets tegen Israël wordt gezegd, het ook ons aan kan gaan. He, neem Zacharia 2 vers 12 en 13 maar eens. Zacharia 2 vers 12 en 13. Daar zul je zometeen zien, dan gaat het Israël aan. Zacharia 2, vers 12 en 13. Lees dat maar in Arnold.
En de Heer zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in zijn bezit nemen. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg al wat leeft. Voor het aangezicht van de Heer, want hij maakt zich op uit zijn heilige woning.
Ja, dan zien we dat deze tekst die slaat op het huidige Israël, op een huidige situatie in het Midden-Oosten. De Heer verkiest Jeruzalem en hij verkiest het heilige land. En automatisch vloeit daaruit voort, dat zit eraan gekoppeld, dat de gemeente van Christus eerst moet worden weggenomen voordat de Heere God met Israël kan bemoeien en het erfdeel kan verkiezen. Dus de gemeente moet dan eerst worden weggenomen. Nou, er komt bij dat Zacharia echt de profeet bij uitstek voor de eindtijd is. En het boek Zacharia spreekt ook heel veel over de tijd waarin wij leven. En Zacharia zag de wederkomst van de Heer Jezus, van de Heere voor Israël, en de redding van Israël op het meest donkere moment van het volk in onze dagen. Dus wij leven nu in de eindtijd, dat zijn we allemaal met elkaar eens. Maar dit wil ook zeggen dat wanneer de Heer zich met Israël verder gaat, dat de gemeente daar wel degelijk rekening mee moet houden. Israël is het teken voor de gemeente, maar dan komen we weer bij het onderwijs terug. Wanneer wij de Bijbel lezen, en dat moeten we ook regelmatig doen, dan ontdekken wij dit soort zaken ook. Het teken voor de gemeente is het teken Israël. Nou, niet alleen dat ons vertrek van de aarde onverwacht kan plaatsvinden, maar ook dat wij in dat opzicht in de leer zuiver moeten zijn en ook wat we anderen leren ook zuiver moeten zijn, geen eigen bedenksels erbij. Want ik kan je wel een voorbeeld noemen. Stel dat wij hier tijdens bijbelstudieavonden zouden zeggen dat wij een gebouw zouden moeten kopen. En daar een hypotheek voor 30 jaar zouden moeten nemen. Nou, ik wil wedden dat een aantal mensen mij echt in het gezicht uitlacht. En die zegt, heb jij de tijden dan in je hand? Een hypotheek van 30 jaar op je wil nemen? Want de Heer heeft de tijden in de hand. Zo ligt dat. Wij mogen onze tentpennen niet vastslaan in deze aarde. Maar hoe zit het dan wanneer een gemeente een gebouw neemt en maar groter bouwt en een hypotheek maar optrekt, houdt hij dan geen rekening mee dat daar plotseling de Heere kan komen? Want als je zo'n hypotheek op je neemt, dan kun je toch niet serieus de opname verkondigen? Wanneer wij hier over een tijdspanne van 20, 30, 40 jaar praten, en in andere bijbelstudieavond gaan we dan vertellen dat de Heer komt om een gemeente tot zich te nemen, dan denken jullie, ja, dat duurt ook wel 40 jaar, want ze hebben ook mooi even het gebouw vernieuwd. Ja, het is zwart-wit hoor, het is een of het andere. Goed, dan gaan we terug naar Lucas. En Petrus zeide, Heer, zeg gij met het oog op ons deze gelijkenis, of ook met het oog op allen. En de Heere zei, wie is dan de getrouwe en de verstandige rentmeester die zijn Heer over zijn bedienden zal stellen om op hun tijd hun deel te geven? Zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden, waarlijk ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Nou, als wij als gemeente van de Heere, waar wij ook deel uitmaken, de wereldwijde gemeente van de Heer, of eigenlijk onszelf als rentmeester bekijken, zijn we dan verstandig bezig? Of zoeken we het geestelijke genot en staan wij een geestelijke opwekking binnen de gemeente van Christus in de weg? Zijn onze geestelijke en buitenbijbelse ervaringen dan belangrijker dan wat in de Bijbel staat? Want veel mensen bidden en verwachten een opwekking, waardoor nog velen tot geloof zouden komen. Maar in de Bijbel wordt nergens gesproken over een opwekking. Laat staan een wereldwijde opwekking onder ongelovigen. Toen ik hier aan dacht, heb ik een aantal boeken nagekeken en ik vond het makkelijkste vond ik dat beschreven in een boek van broeder Malgo, die ik ooit een keer op mijn verjaardag gekregen heb. En daar stond ook letterlijk heb ik het overgenomen namelijk, maar in de Bijbel wordt nergens gesproken over een opwekking. Laat staan een wereldwijde opwekking onder gelovigen, onder ongelovigen. De wereld zoekt er niet om. Er komt geen opwekking. Ja, en vroeger al leermeester zei van mij, van jou, ze hebben gelijk, er komt een opwekking. Een opwekking van New Age. Ja, dat is er mij gezegd. Nou, misschien, en ik weet eigenlijk wel zeker, zouden wij eerder moeten denken aan een opwekking onder de gelovigen. Onder onszelf, onder de christenen. Want daar mogen we wel een opwekking verwachten. Het is in Engeland zo geweest, dat was in de tijd van pietisme. Toen is er in de mijnstreken is een enorme opwekking geweest onder kerkelijke mensen. En ze hadden één probleem. De kleine ponypaardjes die onder de grond in de mijnen voor de steenkolenkarretjes liepen, die wilden niet meer vooruit. Want de mensen die beesten moesten voortdrijven, die vloekten niet meer. En die ponies die gingen geen stap meer lopen. Maar die waren vloekend en tierend. Waren die arme beesten altijd door die mijnen heen geslagen. En nu die mensen tot bekering gekomen waren, vloekten en tierden ze niet meer. En ze waren niet meer wreed voor die dieren. Het is later wel goed gekomen natuurlijk. Maar die beesten wisten de eerste dagen niet waar ze toe waren. Nou, dat is dan echt een opwekking onder gelovige mensen. Onder mensen die het woord wel gehoord hebben, maar niet met het woord geleefd hebben. Nou, het is makkelijker om zondag aan zondag in de gemeente van Laodicea te zitten dan naar de gemeente van Philadelphia te gaan. De leden van de gemeente van Philadelphia maakten de keuze en leefden daarna. Ik heb jaren terug in een bijbelstudie over openbaringen uitgelegd, hè, dat in de eindtijd staan er twee gemeenten naast elkaar. De ene is de gemeente van Laodicea, lees vanavond na in openbaringen, en de andere is de gemeente van Philadelphia. Laodicea is koud, de Heere zegt ook, gij zult lauw en ik zal u uit mijn mond spugen, en van Philadelphia zegt hij dat ze getrouw zijn. Die twee gemeenten zijn naast elkaar. Nou, denk nu eens aan die hele grote wereldkerk, de wereldraad van kerken, die dan met alle godsdiensten mee kan bidden, voor wie, laten we zomaar stellen, elke god gelijk is. En denk dan aan die kleine kern van christenen, van wedergeboren christenen, uit welke kerkgemeenschap dan ook, die behoren tot Philadelphia. Dus in principe zijn de leden van Philadelphia heel vaak te vinden binnen die grote kerk van Laodicea. Ze zijn er nog wel, maar ze hebben zich afgezonderd. Nou, het is natuurlijk makkelijker om dan naar een gemeente van Laodicea te gaan. Dan doet je ziel je ook niet pijn. Want wat is dan lauwheid onder de christenen te vinden? En zelfs gemeenten die de naam hebben actief te zijn, zijn lauw. Wel actief op het gebied van amusement, maar niet in werkelijke zaken als onderwijs en vooral het profetisch onderwijs. De gemeente van Laodicea die kabbelde rustig door, had nergens gebrek aan en leefde gezapig en lauw. En alles kon daar schijnbaar. En het ging hen allen naar het vlees. Maar Philadelphia wordt als gemeente met kleine kracht genoemd. En waarschijnlijk ook klein in aantal en klein in rijkdom, een arme gemeente was. En zo zien we meer dat de Heere kijkt echt niet naar het geweldige en het grote. De Heere ziet het hart van ieder mens persoonlijk aan. Dus als je nou thuis hoort in een hele grote gemeente, of mij in een reformatorische kerk, of hier, of waar je omheen gaat, de Heere ziet het hart aan. De Heere ziet niet aan, oh, die is daar en daar lid, maar de Heere ziet aan, jij hoort bij Philadelphia. Jij kent mij en je gaat op mijn wegen. Wij lezen nu Openbaringen 3, vers 7 tot en met 13. En schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten, want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard. En dat is zo belangrijk, het woord bewaren. En mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans, van hen die zeggen dat ze Joden zijn, en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen, en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen dat ik u lief heb gehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ik ook u bewaren voor de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, hou vast wat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijns gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns gods en de naam van de stad mijn gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dat is de gemeente van Philadelphia. Gij hebt kleine kracht. Gij zijt niet geweldig. Misschien was het een groep van slaven en kleine lui, ik weet het niet. Maar wel dat de Heere zelf getuigen en zijn kleine kracht hebben. Maar wel dat de Heere in hun aanwezig wil zijn. Nou, uit een studie van Weilenbroeder Christiaanse heb ik het volgende door te geven. Ik lees dat even voor. Philadelphia betekent broederlijke liefde. En deze hangt volgens 1 Johannes 5 vers 1 tot en met 3 af van de liefde tot God en de gehoorzaamheid aan zijn geboden. De Heere noemt zich hier de heilige en waarachtige, en hij wil dat de broeders en de zusters deze karaktertrek van hem gemeen hebben, met hem gemeen hebben. Aan hen, deze twee of drie die in zijn naam vergaderd zijn, verzekert de Heer, ondanks hun grote zwakheid, dat hij een deur voor aanbidding en dienst tot het einde zal openhouden. Want het is zijn wil om op de aarde een priesterdom van gelovigen te hebben. Evenals bij Smyrna worden die systemen die volgens oud-testamentische voorbeelden georganiseerd zijn, hier de synagoge van Satan genoemd. Hij belooft dat velen daaruit zich zullen afzonderen om de Heere met reine harten aan te roepen, want zij erkennen dat Jezus deze wijze van samenkomen lief heeft. Aan Philadelphia wordt beloofd dat ze voor de grote verdrukking, als Jezus voor zijn gemeente komt, geheel opgenomen zal worden. Zoals dit het geval is met alle gelovigen uit verschillende kerken. Philadelphia wordt vermaand om vast te houden aan wat ze heeft en daarvoor wordt haar een kroon voorgehouden. Gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. In deze brief vinden we geen enkel verwijt, maar slechts goedkeuringen. De Heer was heel lovend over de gemeente Philadelphia. En in de ogen van de wereld zal die gemeente waarschijnlijk of vrijwel zeker niks voorgesteld hebben.
Was de tekst uit Johannes? Het was
1 Johannes 5 vers 1 tot en met 3. We kunnen wel even lezen met elkaar. Lees maar even voor Jan. 1 Johannes 5 vers 1 tot en met 3.
En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die deed geboren worden, is ook degene lief die uit hem geboren is. Hieraan onderkennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof.
Ja, daar zie je dat de onderlinge liefde in Philadelphia groot was. Want de Heer die heeft ook over de broederlijke liefde, of de gemeente Philadelphia betekent broederlijke liefde, dat die gemeente ook in de ogen van de Heer daaraan voldeed. Wat zo pas is voorgelezen. Ze bleven op zijn wegen wandelen, het nieuwe gebod. Hè, het is niet dat het de geboden is van het Oude Testament, maar het is het nieuwe gebod van onze Heer Jezus Christus. Dat zij hem lief hebben. En dat ze onderlinge liefde met elkaar hebben. Goed, we gaan terug naar Lucas. Maar als die slaaf in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft lang uit, en hij zou beginnen de slaven en slavinnen te slaan en te eten en te drinken en dronken te zijn, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet, en hem zal folteren en hem in het lot de trouwelozen doen delen. Deze slaaf nu, die de wil van zijn heer kende en geen toebereidselen getroffen heeft, of niet gedaan heeft naar de wil van zijn Heer, zal vele slagen ontvangen. Nou, de Heer vertelt hier dus via een voorbeeld hoe het zou kunnen gaan. Als de slaaf die de Heer als rentmeester heeft aangesteld, alles verbraste, het geld van zijn meester verbraste, en geld en goederen, daar was hij aangesteld als rentmeester, en hij maakte tot eigen gebruik, tot eigen feest. Maar hoe zit het dan met ons als we beweren waarover de Heer ons heeft aangesteld? Sorry, hoe zit het met ons beheren dan? Als de Heer ons over dingen heeft aangesteld en wij verkwanselen deze. Want de Heer heeft ons ook over veel zaken aangesteld. In ieder geval over zijn getuigenis al. Gij zult mijn getuigen zijn. Als wij het niet zijn. Wij zijn getuigen, dat is niet dat wij een vak doen of iets dergelijks. Maar wij getuigen dan, moeten getuigen van de liefde die hij voor ons had. Dat hij ons gered heeft. Dus getuigen betekent gewoon vertellen. Vertellen dat hij ons heeft gered van de eeuwige dood. En op welke wijze, dat is getuigen van hem. Nou, dan is hij ons als rentmeester over dat getuigenis aangesteld. Of verkwanselen wij gemeenten en hun leden aan personen en organisaties. Of onderwijzen wij de broeders en de zusters, zodat zij de tekenen van de tijden niet kunnen onderscheiden. Denk aan dat meisje, die op school had geleerd van die vloedgolf, hoe die werkt. Die kon waarschuwen. Nou, daar moeten wij op letten, dat wij met elkaar tot getuigenis zijn. Het is voor ons heel gemakkelijk. We hadden het buiten er even over. Broeder de Boer die zegt, ja, er gaat heel wat over deze wereld met het materiaal via internet. Nou, eerlijk gezegd, het is voor ons eigenlijk in dat opzicht de makkelijkste weg. Je maakt het achter een bureau, je klopt op je computer in en het wordt afgenomen. Ik wil niet zeggen dat wij makkelijk even een studie in elkaar draaien. Nee, dat kost een enormelijk veel tijd. Maar we hoeven niet uit te preken, we hoeven niet te reizen, we hoeven geen gebouwen te onderhouden. De wereld weet niet eens wie wij zijn. Jullie weten wie we zijn, maar voor de rest niet. Nou, als we dit werk wat de Heer ons gegeven heeft verkwanselen, dan zijn wij geen goede rentmeesters. Als de Heer ons allemaal opgedragen heeft om andere mensen te vertellen van hem, we verkwanselen dat, dan zijn we geen goede getuigen. Het is heel eenvoudig. Er gaan straks foldertjes mee. Iedereen heeft foldertjes gekregen. Deel ze uit. Dan deel je ze uit, misschien tot heil van een ander. Maar wat zou er op tegen zijn om regelmatig samen te komen en de Bijbel te onderzoeken? Op vastgestelde tijdstippen. In plaats van een kerkdienst te hebben, om systematisch Bijbelstudie te doen. Ik heb een tijd meegemaakt, dat hadden wij dan in Struisterveen in de beginperiode. Dan was er op een gegeven moment, dat heette dan kerkdienst. En er was zang en alles was er. Maar de preek bestond alleen maar uit wat wij, mijn volgende studie wordt, het is de Jacobusbrief. Dat bestond alleen maar uit tekst voor tekst door te werken. Wat ik vanavond met het gedeelte dat Lucas doe en andere teksten ertussen leg, als bewijstekst of paralleltekst, daar onderwijs je mensen mee. En neem daar een vastgestelde periode voor als gemeente, als groep, als kerk of als klein huisgroepje. Nou, degene die beschikking hebben over een internetaansluiting, of bij een ander zouden mogen kijken, die zouden moeten zien wat wij doen, en er zijn er onnoemelijk veel anderen die doen het ook, in het Nederlands, in alle talen ter wereld, die Bijbelstudies en alles beschikbaar stellen. Die mensen, die verkondigen het evangelie, of de evangelieverkondiging gaat zo snel momenteel, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Er hoeft niet meer gereisd te worden. Er wordt gewoon van internet afgehaald. Of in het Frans of Duits of Engels is of in het Nederlands. Alleen in het Nederlands zijn er nog 20, 30 hele goede websites. Die dezelfde studiemateriaal hebben als wij. Die dezelfde leer hebben als wij. Rudy kent ze nog beter dan ik. Nou, dat is tot getuigenis. En zo snel kan het evangelie over de wereld. Je kunt nu in China kun je openlijk het evangelie verkondigen in Chinees. Er wordt wel eens eentje gepikt die op internet zit. Maar over het algemeen lukt dat aardig, heb ik gelezen. En maak dan van dat getuigenis gebruik. Wij vragen ons heel vaak af waarom kerkelijke gemeenschappen dit niet doen wat wij doen. Het is op zich, ja, het moet betaald worden, maar op zich is dat voor een kerkgemeenschap helemaal geen duur werk. Als we elke zondag de preken erop zetten, maar één hele goede uitzondering is dominee Koekoek. Die stuurt Bijbelstudies zelfs per e-mail naar mij toe. En naar veel anderen in Nederland. Maar die heeft ook preken op internet. Allemaal gratis. Kun je zo wegnemen. Hij heeft ook een betaalde preek, heb ik begrepen. Dat gaat voor de kosten. Maar over het algemeen is alles gratis. Het evangelie wordt heel wereldwijd verkondigd momenteel. En dat is in mijn ogen ook het teken van de eindtijd. Waar vroeger moeite voor was. Waar al die oude evangelisten, Spurgeon en hoe ze allemaal mogen heten, de benen braken met een klein lampje, inderdaad langs karresporen lopen in de nacht, dat hoeven wij niet meer. De mensen kunnen in hun kamer, op hun kamertje, ze kunnen zelfs stiekem wanneer ze willen, kunnen ze bijbels lezen, ze kunnen bijbelstudies lezen en ze kunnen het evangelie horen. Dus alles gaat versneld, ook dat gaat gelukkig heel snel. Maar, ik had zo pas erover, er is eigenlijk maar één goede uitzondering, dat is dominee Koekoek en nog natuurlijk dan van de kerken bedoel ik dan, hè? En de vrijgemaakte reformeerde kerk. Dan moet je nageven, die doen het ook heel veel en heel goed. Dus het is jammer dat mensen dat niet doen. Het zijn zelfs gemeenten zo schandalig bezig, die vragen soms een tientje voor een cd'tje met een preek. En dan kun je hem bestellen. Nou, dan is geen evangelieverkondiging meer, dat is handel. En daar willen wij ons niet op bezondigen. Het is gewoon beschamend. Maar je zou inderdaad heel veel kunnen doen. En heel veel onderwijs kunnen geven. Maar men laat het schijnbaar liever aan particulieren en hobbyisten over. Het zijn vaak hele kleine werkgroepjes. Het zijn particulieren welke gratis studiemateriaal aanbieden. En er gaan tienduizenden preken en studies per dag over internet. En terwijl misschien een paar honderd meter vanaf hun eigen woning, waar de ontvanger van die Bijbelstudie is, een gebouw van evangelische gemeente staat. Het zij in Amerika, het zij in Engeland, het zij in Nederland. Die mensen die moeten via internet het weer ophalen, terwijl ze op een paar minuten lopen afstand van hun woning staat een mooi kerkgebouw waar zondag mensen samenkomen. Ik zeg dit allemaal vanavond doodeenvoudig omdat we dit een moeilijk jaar tegemoet gaan. Niet met deze groep hoop ik, maar wel met deze wereld. En de wereld wordt steeds afstandelijker van het evangelie. We gaan verder met Lucas. Wie echter die wil... Lucas, zeg u jouw tekst. 12 vers 48. 12 vers 48, nou. Ja, ik heb gezegd, je moet even hand erbij houden, maar... Ik ben zo dom geweest om mijn tekstnummers niet in te zetten deze keer. Wie echter die wil niet heeft gekend en dingen heeft gedaan die slagen verdienen, zal er weinig ontvangen. Van een ieder wie veel gegeven is, zal veel geëist worden. En aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer gevraagd worden. Wat de Heer hier zegt, schijnt heel vaak niet door te dringen tot gelovigen. En vooral niet bij leiders. Wie kennis van het woord is gegeven, zoals wij hier allemaal zitten, elk op ons eigen niveau. En ook nog een keer de vrijmoedigheid van spreken is gegeven, zullen dit woord moeten uitleggen en doorgeven. Dit betekent dat het evangelie niet gepopulariseerd en verkondigd mag worden om mensen te trekken. Het betekent ook dat bijbelonderwijs vaak tegen gevoelens van een prediker of een bijbelleraar ingaat wanneer hij de waarheid moet vertellen. En dat kan iedereen getuigen die dit doet. Het zijn klein, het zijn groot. We gaan verder met Lucas. Vuur ben ik komen werpen op aarde. En wat is mijn wil als het reeds ontstoken is? Ik moet gedoopt worden met een doop. En hoe beklemt het mij totdat het volbracht is? Meent gij dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Nee, zeg ik u, veel eer verdeeldheid. Want van nu aan zullen 5 in een huis verdeeld zijn, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. En ze zullen verdeeld zijn, vader tegen zoon, en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen schoondochter, en schoondochter tegen schoonmoeder. Veel gelovigen maken dit mee in hun dagelijks leven. En we ervaren dat persoonlijk, ik denk velen met mij hier, dat mensen ons niet meer moeten hebben zoals het tegenwoordig heet. We moeten ze niet meer. Familie komt niet zo vaak meer langs. Bepaalde relaties zijn soms heel, heel moeizaam geworden. Maar bedenk dan eens in de vervolgingen in moslimlanden. Wij hebben nog niks te klagen. En onder het communisme of onder het fascisme. Of welk isme dan ook. Jezus volgen is niet de makkelijkste weg. Ondanks dat wel de beste weg is. We gaan verder met Lucas. En hij zei ook tot de scharen. Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk, er komt regen en het gebeurt. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij, er zal hitte komen en het gebeurt. Huichelaars, het aanzien van de aarde en de hemel weet gij te onderkennen. Waarom onderkent gij deze tijd niet? Nou, wat de Heer zegt in het schriftgedeelte is nu nog van kracht. Ik begon deze avond met het woord rampjaar. En met de hand op de Bijbel durf ik vast en zeker te voorspellen, of te stellen dan, dat 2005 een rampjaar voor deze wereld zou worden. Broeder Jan, die had er zo pas over. Is dit de eindtijd? Nee, al gezegd, ja, dit zijn de weeën, het telt op. Zo pas hadden we het erover dat de aarde zal wankelen als een beschonkene. De aarde is een klein stukje verschoven. Het is nog niks op de hele aarde vergeleken, maar het is wel een stukje. De economie staat er bar en bar slecht voor. Gisteravond toen zei broeder Gerrit in mij van dat er een programma op tv geweest was dat er vloedgolven van meer dan 100 meter kunnen komen. Nou, ik had ervan gehoord en ik heb vannacht een groot deel van de nacht in de kamer doorgebracht om ik kon slapen en inderdaad datzelfde programma werd een aantal keren herhaald, dus ik heb het gezien. Wanneer een krater van een eiland in tweeën valt, dan dreunt er een vloedgolf van 100 meter hoogte, tegen de 100 meter hoogte, richting Amerika. En dan zal hetzelfde gebeuren als nu in Thailand. Maar dan alleen dan tientallen keren erger. Complete steden zullen verwoest worden. Dit zijn allemaal eindtijddingen. Ik wil niet zeggen dat het gebeuren gaat, maar de mogelijkheid is er. Eén stevige uitbarsting en hij gaat. Er zit een scheur in. De mensen, die man die het uitlegde, die liep door de scheur heen. Door die krater. Hij wandelde er doorheen. Dat is de enige krater ter wereld waar water in de krater zit. In speciale lagen. Harde steen keert het water dat uit poreuze steen niet weg kan lopen. Dus straks komt een uitbarsting, dan krijg je stoom. Nou, ik heb mijn LTS-opleiding, ik weet wat stoom is, wat de stoommachine is, heb ik vroeger moeten leren. Onnoemelijke kracht. En die golf zal net zoals nu op Thailand en dergelijke afgekomen, die gaat over de hele zeebodem. Hij ligt exact in de lijn van New York en dergelijke. Moet je je voorstellen, zo'n miljoenenstad, die gaat er gegarandeerd onder. Honderden kilometers het land in zal het gebeuren. Dus het machtige Amerika, dat kan in één dag weg zijn. Het kan nu gebeuren voor over 50 jaar, maar het zal gebeuren. Die man liep gewoon, die scheur was breder dan dit. Hij liep er gewoon tussendoor, met de camera's liep er tussendoor. En die gebarsten. Terzijde tijd, laten we zo zeggen, op tijd van de Heer. Wanneer de Heer zegt, Amerika is over, ik ga verder met Israël. We weten het niet. Dus 2005 zal een zwaar jaar worden, we weten helemaal niet of die grote vulkaan ook zal gaan. En nog begrijpen veel voorgangers, leidinggevenden in gemeenten en gemeenteleden schijnbaar niet dat het tijd is om te waarschuwen in de tijd waarin we leven. Het lijkt vaak alsof men zich troost met een spreekwoord: achter de wolken schijnt zit zonneschijn. Achter de wolken schijnt de zon, zeggen ze ook wel. En rustig doorgaat in een stramien waar men zich lekker kan rondwentelen. En men beseft niet dat onze Heere God en de Heere Jezus Christus niet accepteert dat zijn woord niet wordt gelezen. Wij zijn verplicht om redding en verlossing door het bloed van de Heere Jezus te verkondigen. Maar aan hen die tot bekering gekomen zijn, gemeenteleden, moet onderwijs gegeven worden, Bijbels onderwijs. Dan gaat het niet alleen maar om de beloften, maar ook om de aankondiging van tuchtiging en oordeel. Als christen staan we niet meer onder het verbond met zijn vloek en zegen, maar het is een feit dat wij, wanneer wij als christenen hardnekkig tegen het woord van God ingaan, wij getuchtig zullen worden. En dan wil ik besluiten. Deze studieserie over gezag, jullie mogen straks boekjes mee hebben, we delen het even uit. Die serie loopt toch anders dan ik had verwacht. Ik had hem helemaal klaar en door allerlei omstandigheden is... Eergisteren is deze laatste avond is compleet omgegooid en is dit geworden. Ik heb delen uit de bestaande studie gehaald, ik heb delen erbij gehaald. Want ik ben vanavond dus begonnen te zeggen dat het moeilijk jaar zal worden. Het is de eerste keer van dit jaar. En stel dat de Heere nog vertoeft te komen. En 2006 zullen wij ook nog ingaan. Het is best mogelijk. Maar het staat voor mij vast dat in 2006... de gemeente op plaatselijk en op landelijk niveau nog dieper gezonken is. Dat er nog meer bij Laodicea zijn toegevoegd dan nu het geval is. Het onderwijs zal steeds meer verslappen. Amerikaanse systemen overheersen de gemeenten en gemeenteleden. Alleen wat prettig in het gehoor ligt en in het gevoel ligt zal onderwezen worden. En in de toekomst zal het zo zijn zoals we lezen in 2 Timotheüs 4 vers 1 tot en met 8. Dat gaan we nog lezen. 2 Timotheüs 4 vers 1 tot en met 8. Heeft iedereen? Ja. Hè? Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met het beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar verdichtsels keren, Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle, want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd, en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij de krans der rechtvaardigheid, welke te die dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij geven, zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Paulus wist dat zijn moment om de Heere te ontmoeten voor de deur stond. Hij waarschuwde tot aan het einde van zijn leven voor de afval en voor het ware geloof. Wij weten niet wanneer wij de Heere zullen ontmoeten, maar wel dat we weten dat wij ook het komende jaar in de Heere geborgen zijn. Dat de Heere ons ondanks alles bewaren zal, in ieder geval onze ziel bewaren zal. Dat wat er ook gebeurt, wij in hem behouden zijn in onze tijd, voor tijd en eeuwigheid, en dat we altijd bij hem mogen zijn.